Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in het Penningshuis. Welkom allemaal hier en welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube met ons meemaakt of via de podcast. Mijn naam is Marga Sanderink en ik ben vanmorgen de gastvrouw en beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop. Het is de derde zondag van januari. De derde zondag van de maand zal voortaan anders van opzet zijn. Een toelichting vindt u daarover aan het begin van het boekje. Vanochtend gaat Nicoline Sven voor. De organist is Evert van Dijk. De collecte zal zijn voor wilde ganzen en wordt toegelicht door Aad Wever. De bloemen zijn voor Henk Koolmoes. We ontsteken de kaarsen, openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen. Ik wens ons allen een goed uur.
Goedemorgen. In dit licht is opgenomen wie we naast ons zijn verloren. Wilt u, als dat kan, gaan staan omdat we iemand voorgoed naast ons moeten missen. Overgegaan van tijd naar eeuwigheid. Aaltje Johanna Ali Hekkers, geboren De Graaf. Ali werd geboren op 26 juni 1928. Ze overleed 4 januari jongstleden. Bovenaan haar kaart stonden vertrouwde woorden. Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, vrij om te geloven. Daden gaan woorden te boven. Laten we haar gedenken in een moment van stilte. Dank u wel. Zingen wij samen van het licht, die ons voor het licht gemaakt hebt. En we zingen het 3 keer. We zijn hier tezamen om ons te voeden aan de bron van liefde en levenskracht die van altijd en overal is. Die wordt aangeroepen onder vele namen en waar mensen tegelijk geen woorden voor hebben. Herkend in vele gestalten, waaruit wij zijn ontstaan en naar waar we zullen terugkeren. Die ons stelt in het licht, ons roept tot haar dienst. Die ons vrijheid geeft, ons vertrouwen vraagt. Licht en vrede voor u, voor ons en voor de wereld. Moge het zo zijn. Zingen wij. Een heel oud lied en een heel klassiek lied. Ali wilde heel graag dat het bij haar uitvaart klonk. Het was een lied dat haar dierbaar was. Helaas klonk die dag de verkeerde versie en daarom zingen we het vandaag alsnog.
Thank you.
Vorige week, zondagmiddag, vertrokken Dora en ik voor een nascholing naar Dopersduin, naar Schorrel. En behalve een nascholing is het vooral ook een ontmoeting met collega's. En dat is heerlijk. De dagen beginnen stevast met een dagopening en een avondsluiting sluit de dag af. En op maandagavond waren wij uitgenodigd om 9:00 samen te komen in de kerk op het terrein voor de avondsluiting. We hadden net koffie gedronken en één voor één stonden we op om onze jas aan te trekken en naar het kerkje te lopen. En toevallig was ik een van de eerste. En ik kwam de zaal van de kerk binnen. Het was er donker. Er brandde alleen één kaars in het midden van de kring met stoelen. En terwijl ik een plaatsje zocht, begon degene die de avondsluiting verzorgde te zingen. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft. En iedereen die binnenkwam, werd onmiddellijk gegrepen door die sfeer. Liep stilletjes naar zijn stoel, ging zitten en begon mee te zingen. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft. Iemand begon een tweede stem te zingen. Een derde stem vlocht zich er doorheen. Keer op keer zongen we. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur. Niemand wilde ophouden met zingen. Niemand wilde dat het stopte, dat het voorbij ging. Het was zo fijn om daar samen met elkaar te zijn. Het gaf vertrouwen, het gaf kracht, het gaf saamhorigheid. En het voelde goed om je eigen stem te mogen voegen aan dat koor van stemmen. Lang niet altijd hebben we in deze wereld toch het gevoel dat we iets kunnen toevoegen, groot of klein. Misschien herken je bij jezelf wel die moedeloosheid soms. Ik ben toch veel te jong, te oud, onbetekenend. Er moet zoveel gebeuren en ik kan zo weinig doen. Je steentje bijdragen. Dat heb ik voor vandaag als thema gekozen. En dat steentje komt op verschillende manieren terug. Je steentje bijdragen, dat is iets waar ik zelf vaak over nadenk en mee bezig ben. En deze week werd ik daarbij intens geraakt door die bisschop in Amerika, Marion Edgar Budde. Je hebt haar vast wel ergens voorbij zien komen. In een gebedsdienst, de dag na de inauguratie van de nieuwe president, in diens aanwezigheid, sloot zij af met een oproep. Wat eerst, maar dan zeg ik het heel oneerbiedig, een soort toneelstukje was. Nieuwe leiders van het land bezoeken kerkdienst en buigen het hoofd voor de Almachtige, werd door haar gedraaid tot iets zo wezenlijks. Voor presidenten, voor vicepresidenten, voor koningen, voor iedereen. Zonder grote woorden, zonder machtsvertoon, een oproep mededogen te hebben. Mercy, meer nog dan genade, mededogen. Mede als in samen of met. En dogen komt van dulden, verdragen. Het geeft aan dat er iets gedeeld wordt. Mededogen gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen. In de basis ben je een mens, ben ik een mens. En daarin verschillen we niet. Dat onderkennen. We luisteren naar haar, want het kan niet vaak genoeg gezegd worden.
Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people, good of all people in this nation and the world. Amen. Amen.
Ik wil nog een laatste oproep doen, meneer de president. Miljoenen mensen hebben hun vertrouwen in u gesteld. Zoals u gisteren tegen de natie zei, hebt u de voorzienige hand van een liefhebbende God gevoeld. In de naam van onze God vraag ik u om mededogen te hebben met de mensen in ons land die nu bang zijn. Er zijn transgender kinderen in democratische, republikeinse en onafhankelijke gezinnen die vrezen voor hun leven. En de mensen die onze gewassen plukken, onze kantoorgebouwen schoonmaken, die werken in onze pluimveebedrijven en fabrieken, die de afwas doen nadat wij gegeten hebben in restaurants en de nachtdiensten draaien in ziekenhuizen. Ze zijn misschien geen staatsburgers en hebben niet de juiste papieren. Maar de overgrote meerderheid van de immigranten zijn geen criminelen. Ze betalen belasting, zijn goede buren. Ze zijn trouwe leden van onze kerken, moskeeën, synagogen, goedwara en tempels. Heb mededogen met de mensen in onze gemeenschappen van wie de kinderen vrezen dat hun ouders zullen worden meegenomen. Help hen die oorlogsgebieden en vervolging in hun eigen land ontvluchten om hier mededogen en een welkom te vinden. Onze God leert ons dat we barmhartig moeten zijn voor de vreemdeling, want ooit waren wij vreemdelingen in dit land. Moge God ons de kracht en de moed geven om de waardigheid van ieder mens te eren, de waarheid in liefde te spreken en nederig met elkaar en met onze God om te gaan. Voor het welzijn van alle mensen in dit land en in de wereld. Amen. We zingen een Jona-lied over stenen.
Hanneke, die op Facebook had gezien al het stukje van het boekje, die had al een steentje meegebracht. En toevallig een steentje uit Iona, of wat is toevallig, waar dit lied ook vandaan komt. En het is een beetje een lastig lied om te zingen, maar ik vond de tekst zo prachtig aansluiten bij vandaag, dat ik dacht, nou, dat gaat ons wel lukken. Ik leg hem terug. Het steentje. Hoe moeten wij leven met elkaar, ieder voor zich? Wat is goed, wat is verkeerd? En wie bepaalt dat? Kan je dat zomaar voor jezelf bepalen? Of is er ook iets dat ons mensen overstijgt? Waarom zijn er mensen die soms dingen doen die voor hen zelf wel eens nadelig zouden kunnen uitpakken, maar toch goed zijn om te doen? Waar halen ze de kracht vandaan, de moed, groot en klein verzet tegen een wereld die soms vergeten lijkt hoe je dat doet? De waardigheid van ieder mens eren. De waarheid in liefde spreken en nederig met elkaar en onze God om te gaan, in de woorden van de bisschop. Hoe kunnen wij een steentje bijdragen, niet alleen aan ons eigen leven, maar ook aan dat grotere geheel, een menswaardige en rechtvaardige wereld? Willen wij onderdeel zijn van dat verbond, wat we ons daar dan ook bij voorstellen? Uit het boek De Schat in ons Hart van Els de Paske lees ik de regels van de liefde. Zo verwoordt Els de 10 woorden, geschreven op 2 grote platte stenen. Rotsvaste regels, omdat ze, dat hoor ik erin, onafhankelijk van wie jij bent, onafhankelijk van welke woorden je geeft aan je geloof, omdat ze gaan over wat jou als mens overstijgt en ten diepste vormt. Ze gaan over waarachtig leven. Ik lees de regels van de liefde. Wat was er met Mozes gebeurd terwijl hij zo lang op de berg was? En wat stond er op die 2 grote stenen die hij kapot gegooid had toen hij het volk had zien dansen rond de namaakgod? Mozes was de berg opgeklommen. Hij klom net zo lang door tot hij niets meer hoorde van het gedruis van de mensen. Net zo lang tot hij niemand meer kon tegenkomen die hem zou storen. Hij wilde helemaal alleen zijn. De speciale opdracht die hij gekregen had, was moeilijk. Hij had beloofd het volk naar het beloofde land te brengen, maar de reis duurde zo lang. De mensen werden soms zo moedeloos. Dan begonnen ze weer te mopperen, te protesteren, gaven hem de schuld van alles wat verkeerd ging. Dan dachten ze weer dat God hen in de steek gelaten had. Steeds weer moest hij hen moed inspreken. Steeds weer moest hij hen herinneren aan de belofte van de eeuwige. Soms had Mozes er wel eens genoeg van en kostte het hem veel moeite om het vol te houden. Maar hier, in alle rust en stilte, hoog op de berg, kon hij even op adem komen. Hier kon hij die bron die God van hem ontmoette, liefde en vrede door zich heen laten stromen, luisteren naar de stille stem in zijn hart. Daarboven op die berg gebeurde iets heel moois. Mozes keek stil in de verte, in de richting van het beloofde land. Hij sprak met de eeuwige. Eerlijk gezegd valt het allemaal niet mee, zei hij verdrietig. Soms verlies ik zelf de moed en het vertrouwen ook wel eens. Komen we ooit deze woestijn wel uit? De mensen zijn soms zo boos. Ze maken ruzie met elkaar. Ze doen verkeerde dingen. Vaak weet ik niet meer hoe ik het op moet lossen. Maar je hoeft het ook niet op te lossen, Mozes, klonk de stem. Ik ben er. Ik zal je iets geven wat je moet doorgeven aan de mensen. Ik geef je de regels van de liefde die de mensen de weg zullen wijzen. Die hen zullen helpen zich de schat in hun hart te herinneren. Als ze volgens die regels leven, zullen ze liefde, vrede en vreugde voelen en de weg niet kwijtraken. Ook al is het leven soms moeilijk en lijkt alles mis te gaan. Zo sluiten wij een verbond en beloven we dat we voor altijd bij elkaar horen. Wat was Mozes blij toen hij die prachtige woorden in zijn hart hoorde klinken. Zijn gezicht straalde en alles was licht. Weken was hij bezig om de regels van de liefde die hij gekregen had in twee grote stenen te kerven. Ze gingen over liefde en eerbied voor het leven, voor de eeuwigheid. Over wie je echte helper is en waarop je niet kunt vertrouwen. Over respect voor elkaar en voor alles wat leeft. Over eerlijk en trouw zijn. Over de waarheid spreken, een ander iets goeds gunnen. En als Mozes de regels hardop voor zichzelf uitsprak, voelde hij hoe belangrijk ze waren. Hij was ervan overtuigd dat de regels het volk zouden helpen. Wat was hij gelukkig. De ontmoeting met de eeuwige in zijn hart had hem zoveel kracht en nieuwe moed gegeven dat hij bijna dansend de berg weer afdaalde. Hij voelde de zware stenen onder zijn armen nauwelijks. Wat keek Mozes er naar uit om de mensen weer te zien, hen te vertellen hoe blij de ontmoeting met de eeuwigheid hem gemaakt had. Hoewel hij zeker wist dat God hen door deze woestijn naar het beloofde land zou leiden, omdat hij ze voor altijd een verbond hadden met hem. Eindelijk was het zover. In de verte hoorde hij een hoop lawaai. Wat was er aan de hand? Was er weer ruzie? Maar nee, het leek meer op muziek, gezang. Vlug liep hij verder naar beneden. Plotseling bleef hij stokstijf staan. Hij kon zijn ogen niet geloven. Zag hij het goed? Dit kon niet waar zijn. Hoog boven iedereen uit torende een gouden kalf, schitterend in de felle zon. En daaromheen zag hij de mensen in een kring dansen, knielen. Mozes voelde een steek in zijn hart, begon over zijn hele lichaam te trillen. Wat was er met het volk gebeurd terwijl hij op de berg was? Wat hadden ze gedaan? Alle vreugde die hem zo licht als een veertje de berg hadden doen afdalen, was verdwenen. De twee stenen met de regels van de liefde wogen plotseling loodzwaar. Teleurgesteld liet hij ze op de rots kapot vallen. Ze leken ineens helemaal geen betekenis meer te hebben. Het volk was God vergeten. Ze hadden hun eigen God gemaakt. Alsof ze daarop konden vertrouwen, alsof die hen zou komen redden. Mozes sprak het volk toe. Zijn stem klonk boos, maar ook verdrietig. Omdat het leek alsof zijn mooie ontmoeting op de berg helemaal voor niets was geweest. Terwijl de mensen beschaamd naar hun tenten terugliepen, keek Mozes diep teleurgesteld naar de regels van de liefde die gebroken op de grond lagen. Maar in de nacht klonk de stille stem in zijn hart. Mozes, je ziet het niet goed. Wees niet boos, teleurgesteld. De mensen vergissen zich. Maar al vergeten ze mij, ik vergeet hen niet. Ga de berg nog een keer op. En Mozes luisterde. Hij ging. Nu wachtte het volk geduldig. Ze wisten weer op wie ze echt konden vertrouwen. En toen Mozes terugkwam, zagen ze het licht van vreugde in zijn ogen stralen. Hij had twee nieuwe stenen onder zijn armen, met daarop de regels van de liefde. Hij had ze opnieuw gekregen, zodat ze iedereen de weg kunnen wijzen. Menno Rauwgoer schreef een lied, Vuur in Steen. Een lied waarin woorden uit de christelijke, de islamitische en de hindoeïstische traditie samenkomen. Vuur dat ligt in steen verscholen. We zingen het. MUZIEK De regels van de liefde. Welke leefregel is jou het meest dierbaar? Herkennen we onszelf in het verhaal? Herkennen we het gouden kalf? Wie zijn de wegwijzers van onze tijd? Kan je je een situatie herinneren waarin je eerst dacht dat je niets kon doen en dat uiteindelijk bleek dat je wel zeker iets had bij te dragen? Misschien iets om nu te delen met je buurman voor, achter, links, rechts. Of alleen voor jezelf terug te halen. En misschien wil straks er iemand iets over zeggen. Maar misschien eerst in het klein met elkaar. Wat er allemaal besproken is. Ja, natuurlijk te veel voor nu. En het klinkt ook, zo'n fijn geroezemoes. Het klinkt alsof mensen nog lang niet uitgepraat zijn. Is er iemand die zegt, nou, ik heb wel een reactie die ik hier wil geven? Kijk, Marga komt met de microfoon.
Ja, wij hadden het er samen over hoe sterk we het vonden dat je dat voor ons bracht. Want je moet toch maar wel lef hebben, hè? Want je staat daar in je eentje, ja, zeg maar eigenlijk in een min of meer vijandige wereld. En je zegt precies waar het om gaat.
Ja, daar waren wij het over eens.
Of niet maar, en het is ook wel mooi, want dit wordt zeker op alle social media zo vaak gedeeld. En nu wordt bijvoorbeeld ook haar werkadres gemaild met de oproep, stuur even een kaartje onder, nou ja, een hart onder de riem te steken. Ik hoorde het toevallig al heel vroeg, meteen eigenlijk nadat het gebeurd was. Dus ik had al haar e-mailadres opgezocht, dus ik had een berichtje gestuurd. Kreeg ook een berichtje terug. Dus dat is ook echt die inktvlekwerking waarvan je denkt, natuurlijk, je bent niet zomaar bisschop van Washington. Ik bedoel, het is niet zomaar iemand. Maar toch, als je ziet wat een power er van die boodschap uitgaat. Ja, dank je wel.
Weet men ook hoe Trump daarop heeft gereageerd?
Mag je het nog een keer zeggen?
Ja. Weet men ook hoe Trump op die preek gereageerd heeft? Ja. Nou,
dat weet men wel, ja. De dienst was saai. Zij was incapabel. En nog wat van die mooie Trumperiaanse uitspraken in dit soort gevallen. Ja.
Dat hij veroordeelde dat zij de politiek in de kerk bracht. Nou, als er iets in de kerk thuis hoort en in ons hele leven, dan is dat politiek.
Ja, zeker. Dus ook, ja, dat was de aanklacht van hem. Zij bracht politiek in de kerk. Nou, daar kun je een heleboel op zeggen. Er zijn ook allemaal mensen die daar hele goede dingen op zeggen. Ik krijg toch ook visioenen van een soort gouden kalf als ik naar deze meneer kijk. Tieneke.
Ja, wij waren met ons drieën, vonden we het heel fijn dat de woorden van de predikant getoond en konden we naar luisteren. En dat is weer heel bemoedigend, omdat Er zijn momenten zoals Mozes, ja, dat je denkt, het valt me allemaal uit handen, barst maar. En de stenen barsten dan ook, ja, dat is duidelijk. En dat er dan ook weer momenten zijn waarop God hem toelicht. Ja, maar begrijp goed, de mensen hebben mij verlaten, maar ik verlaat hen niet. En dat vonden wij met ons drieën. Heel mooi, hè? Heel mooi, ja. Ja. Om die verbindingen te leggen. Verbindingen te leggen. Ja.
Ik wil er nog wel iets aan toevoegen. En dat is, je hebt het over de liefde gehad. Dat de liefde vergaat nimmer meer. Daarin moeten we ons, ja, één voelen dat we vanuit die liefde blijven leven.
Ja. Ik denk dat we gaan luisteren naar Evert. Die kan het zonder woorden altijd minstens zo mooi zeggen. Er was eens een machtige koning die de wereld wilde beheersen. Hij woonde in een enorm paleis, omringd door hoge muren die hem afschermden van het volk buiten. Hij hield van regels, strenge, harde regels die iedereen in zijn rijk moest volgen. "Zo zal het gaan," zei hij vaak, terwijl hij stenen liet stapelen om nieuwe muren en grenzen te bouwen. "Dit is hoe ik mijn macht behoud."
Op een dag, terwijl hij door zijn paleistuin liep om de bouw van een nieuwe muur te inspecteren, voelde hij iets onder zijn voet. In zijn koninklijke schoen zat een klein steentje. Eerst probeerde hij het te negeren, want hij had haast. Maar met elke stap werd het steentje vervelender. Het prikte, het stak en elke keer dat hij zijn voet neerzette, voelde hij het. Hij fronste boos. Hoe kon dit gebeuren? Hij, de machtigste man van het land, werd tegengehouden door een onooglijk steentje. Hij schudde kwaad met zijn voet, maar het steentje rolde alleen maar naar de andere kant van zijn schoen en bleef zitten onder zijn voet. Uiteindelijk, boos, gefrustreerd, kon hij niet anders dan stoppen. Hij ging op een grote steen zitten, trok zijn schoen uit en schudde het steentje in zijn hand. Het was klein en grauw, nauwelijks de moeite waard om te bekijken. "Waarom maak jij het me zo verdraaid lastig?" mompelde de koning, alsof het steentje hem kon horen. Tot zijn verbazing leek het steentje te antwoorden. "Ik ben hier niet om je dwars te zitten," zei het zacht. "Ik ben hier om je stil te laten staan." De koning fronste opnieuw. Stilstaan? Hij had geen tijd om stil te staan en daarbij, hij bepaalde zelf wanneer hij stopte, stilstond, doorging, alles. "Wat bedoel je?" vroeg hij nors. Het steentje antwoordde met een vraag. "Waarom bouw je muren, machtige koning?" De koning lachte schamper, "omdat muren mijn rijk beschermen. Ze houden mijn vijanden buiten en zorgen ervoor dat niemand mijn macht kan bedreigen." Het steentje glimlachte, of leek dat te doen. "Kijk eens goed," zei het. "In mijn oppervlak zijn woorden gegraveerd. Lees ze." Nieuwsgierig geworden keek de koning naar het steentje. Daar in het grauwe oppervlak stonden kleine, maar heldere woorden. "Heb lief. Wees eerlijk. Draag zorg voor elkaar. Bouw samen." "Dit zijn de regels van de liefde," fluisterde het steentje. De koning voelde plotseling iets dat hij niet kende, een steek van ongemak. Hij wilde het steentje weggooien, ver weg over de muren naar de buitenwereld. Maar toen hoorde hij opnieuw de zachte stem. "Muren beschermen niet alleen, ze sluiten ook in, uit. Hoe kun jij je volk dienen als je ze nooit ziet? Hoe kun je liefde brengen als je jezelf achter stenen verschuilt?" "Liefde," bromde de koning, "liefde heeft niets met macht te maken." "Dat is waar," zei het steentje. "Liefde heeft niets met macht te maken, maar alles met dienstbaarheid. Jouw kracht zou moeten liggen in het bouwen van bruggen, niet in het stapelen van stenen tot muren. Kijk om je heen. Zie je niet hoe je muren je eenzaam maken?" Voor het eerst in lange tijd keek de koning echt om zich heen. Hij zag de grijze, kille muren die hij had laten bouwen. En daarachter, in de verte, het volk dat hij ooit wilde beschermen. Ze stonden ver van hem af. Afgesneden, hun levens verborgen achter de grenzen die hij had opgetrokken. "Ik wilde ze beschermen," mompelde hij. "Ik wilde iets groots neerzetten." "En toch heb je jezelf van hen afgesloten," zei het steentje. "Maar het is niet te laat. Gebruik mij. Gebruik de stenen van jouw muren. Niet om te verdelen, maar om te verbinden. Bouw iets nieuws. Iets waarmee je niet heerst, maar dient." De koning voelde hoe iets in hem brak. Een muur die hij onbewust om zijn eigen hart had gebouwd. Hij kneep het steentje in zijn hand en draaide zich om. "Dan zal ik beginnen met de eerste steen," zei hij zacht. We brengen onszelf en elkaar bij die eeuwige bron van ons bestaan. En daar leggen we bewust onze dankbaarheid neer om al het goede in ons leven. Voor de mensen en de momenten die ons dragen. Voor alles wat ons raakt en inspireert. Daar, bij onze bron, leggen we bewust ons verdriet neer. Om wat we zijn kwijtgeraakt. Om mensen die we missen. En om wat niet meer is zoals we hadden gehoopt. Daar, bij onze bron, leggen we bewust onze zorgen neer. We delen onze zorgen over ons eigen pad, over de samenleving, de wereld. Wat brengt de toekomst? Zal het ons dichter bij elkaar brengen? Of juist verder uit elkaar drijven? En daar, bij onze bron, vragen we om hulp bij alles wat we nog willen of misschien wel moeten leren. Vragen we om kracht en moed. Om te leren omgaan met gemis. Om te blijven groeien. En om lief te hebben en te doen wat onmogelijk lijkt. Nog even daar vertoevend, in de warmte en veiligheid van onze bron, voegen onze vragen zich samen in een lied.
Leer mij om te dansen, als ik niet kan bewegen. Leer mij om een weg te gaan, als er geen weg meer is. En leer mij om met niets, toch alles te geven. Leer mij te verlangen naar, wat onverklaarbaar is. Ik moet nog leren om niet alles uit te leggen. Want het gaat niet om de woorden, het gaat om wat we doen. En er zijn nog zoveel grenzen te verleggen. Ik wil voorbij mezelf gaan, ik weet alleen niet hoe. Dus leer mij om te vliegen, als mijn vleugels zijn gebroken. Leer mij te geloven in wat ik niet verklaren kan en leer mij lief te hebben, al is mijn hart gesloten. Leer mij om te doen wat ik niet kan. Leer mij om te doen wat ik niet kan.
Amen. We zamelen geld in voor wilde ganzen, maar daar hoort nog een verhaaltje, een toelichting bij.
Het thema van de dienst van vandaag was je steentje bijdragen. Daar ga ik u zometeen ook fysiek de gelegenheid toe geven. De collecte is vandaag voor de Stichting Wilde Ganzen. Die stichting steunt al sinds 1957 allerlei kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden met als doel armoede uit te wissen. Dit gebeurt dus wereldwijd. Die steun bestaat uit kennis, netwerk en geld. Hiermee wordt bijvoorbeeld schoon drinkwater, toiletten in scholen, allerlei onderwijs wordt opgezet en ook medische zorg. Heel belangrijk in hun concept is de inzet van lokale krachten. Dus wilde ganzen leveren de kennis, maar lokale krachten doen in feite het werk. U kunt trouwens elke zondag op NPO 2 om 12:30 ongeveer een uitzending van Wilde Ganzen beluisteren. Uw steentje kunt u nu bijdragen.
Voordat we de wereld weer ingaan, spreken we woorden van zegen. Woorden om mee te nemen, om te dragen, om te leven. Ga met vertrouwen en met moed in je hart. Om te bouwen aan wat verbindt. Om licht te zijn waar het donker is. En om het onmogelijke te durven. Weet dat de eeuwige met je meegaat. Als kracht die je draagt, als inspiratie die je bezielt en als liefde die alles overstijgt.
Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u een goede zondag.